Overmorgen is het Anzac Day dus. De eerste keer dat ik deze dag hier in Australië zelf meemaakte, wist ik niet wat me overkwam. Ik stond in de supermarkt bij de kassa en wilde afrekenen. En om klokslag 11 uur stond alles een minuut stil. Ik had geen idee wat er aan de hand was en keek verbaasd om me heen. Sindsdien kijk ik elk jaar naar de Anzac Parade en ik ben zelfs een keer op een vreselijk tijdstip uit mijn bed gekomen om de Remembrance Day bij zonsopgang mee te maken. Yvonne Davis, voormalig hoofd van dit Nederlandstalige programma op SBS Radio, maakt zich sinds haar pensioen sterk voor de geschiedschrijving over de tunnelaars uit de Eerste Wereldoorlog die uit de omgeving van Ballarat kwamen. Zij is tegenwoordig projectmanager van Mining Mud and Metals. Ik vroeg haar hoe die Anzac Day eigenlijk begon.
Gek genoeg, die begon dus vrij vroeg. Dat klinkt gek, want een hoop mensen die denken, nou, dat kwam pas jaren na de Eerste Wereldoorlog. Maar dat was dus niet het geval, want de reden dat het 25 april is, dat was dus de dag dat Australië en Nieuw-Zeeland samen landden op Gallipoli in Turkije. En dat was dus het begin van die campagne die 8 maanden duurde. 25.000 Australiërs raakten gewond. Bijna 9.000 werden of gedood of stierven later. En gek genoeg begon men al met het hele idee van een Anzac Day, een bepaalde herdenking, een soort van eer, zeg maar, in 1916. En dus op die dag dat men in Gallipoli aankwam, op 25 april. Ja, het is alweer een behoorlijk stuk later natuurlijk. En in de jaren 50 ging dat hele Anzac Day ging dat afzakken. Mensen, jaren 50, vooral 60 en 70. Ik vraag me af of dat iets te maken heeft gehad toen met de Vietnamoorlog hier in Australië. Maar toen ging het een beetje afzakken. Mensen gingen steeds minder en die wilden eigenlijk... Ja, het is niet dat mensen niet in ere werden gehouden, maar er was steeds minder belangstelling voor. En toen plotseling de jaren 90, toen was er een hele ommekeer. En nu natuurlijk hebben we het over 100 jaar plus later. En nu staat het natuurlijk in de volle aandacht, want de volgende paar jaar nog doen we dus ja, alles bijhouden wat 100 jaar plus geleden gebeurd is. Want het is dus 100 jaar alweer.
Waar schrijf je die ommekeer in de 90e jaren aan toe?
Geen idee. Het is heel gek. Het gaat soms door de generaties heen. Het is iets. Ik vind het echt eigenaardig. Ik kom dus ook vanwege ons onderzoek en waar wij mee bezig zijn, kom ik dus steeds meer mensen tegen die zeggen van ja, maar ik wil uitvinden waar mijn overgrootvader of mijn overgrootoom, waar die begraven ligt, al dat soort dingen. En niet vergeten, vandaag de dag zet je een computer aan en kan je van alles en nog wat vinden. Kijk, die mensen net na die Eerste Wereldoorlog, dat klinkt echt heel afgrijzelijk eerlijk gezegd. Die kregen een foto van het grafsteen of het kruis dat op het graf stond van hun zoon of dochter in geval van de verpleging. Ja, het was te ver weg om even met een bootje, want toen de tijd was het vliegen was echt niet te doen. En waarschijnlijk ook kostbaar, want dat kwam er natuurlijk ook nog bij. Je kon niet zomaar even op bezoek naar de begraafplaats waar zoon of dochter begraven lag. En vandaag de dag via een computer kom je een heel eind. En we reizen veel meer, dus het is veel makkelijker voor mensen om te zeggen van weet je wat, als ik naar Europa ga, ga ik even zeilings langs Frankrijk of België. In sommige gevallen dus Turkije. En dan even kijken naar de begraafplaats waar een familielid begraven ligt. Dit betekent trouwens ook, vanwege al die gevechten en de onrust bijvoorbeeld in de buurt van Turkije, dat een hoop mensen wel hebben gezegd van weet je wat, dit jaar ga ik niet naar Gallipoli. Ik denk dat het een beetje gevaarlijk is, wat eigenlijk wel jammer is. Volgens mij ligt het te ver van overal vandaan. Maar er zijn dus mensen dat vanwege al die onrust, die zeggen van nou, dit jaar ga ik niet die richting uit. We hebben wel in Australië een stuk of 10 weduwen. Dat klinkt heel gek. Want iemand zei tegen mij, dat kan niet, want hoe kunnen zij nu wel in leven zijn en hun mannen dus niet. Maar dat kwam omdat een paar van die mannen, die hadden wat jongere vrouwen getrouwd. Of het was een tweede huwelijk, of die zijn gewoon veel later getrouwd. En die vrouw was een stuk jonger. Want vorig jaar of het jaar daarvoor gingen 10 weduwen terug dus waar hun mannen gevochten hadden. Die dames waren iets van 80. Die liepen van tussen de 80 en 90. Die waren fit genoeg, dus er zullen wel wat meer zijn, maar die waren toen de tijd fit genoeg om terug te vliegen, om daar naartoe te gaan. Want die hoorden natuurlijk wel al die verhalen van hun mannen toen de tijd. En dat komt er dus ook bij met Anzac Day. Het is niet alleen de Eerste Wereldoorlog, daar is het officiële idee waarschijnlijk mee begonnen. Althans, voor Australië. Maar dan heb je dus ook de Tweede Wereldoorlog, Korea, Vietnam en nu dus de huidige oorlogen in Afghanistan en in Irak bijvoorbeeld.
En hoe zit het met de nazorg hier in Australië voor militairen?
Ik denk dat er hier, als we het hebben over de huidige soldaten, nog steeds een tekort is aan bijstand. En dan heb ik het niet alleen over financiële bijstand, maar laten we zeggen wat meer gericht op de psychische bijstand. Want je hebt natuurlijk een heleboel problemen van die mannen die terugkomen en die of instorten of andere psychische problemen hebben. En ik denk dat daar weinig aan gedaan wordt. Dus dat is één ding, dat men dus weinig doet om die mannen psychisch bij te staan. We hebben hier wel natuurlijk de RSL, Return Servicemen League, die dus van alles en nog wat doet en waar mensen dus bijeen kunnen komen. Dan hebben we hier ook Legacy, die bijvoorbeeld families bijstaat van soldaten. Dan hebben we het natuurlijk over vrouwen en kinderen en dat gaat al jarenlang door, weet je, al die verschillende oorlogen. En voor de rest, ja, financieel, zoals ik zei, ik weet niet zeker hoe het hier financieel ervoor staat, maar ik weet dus wel van verschillende mensen dat er echt een tekort is aan de opvang. Maar ik denk dat dat wereldwijd is, want ook in Amerika hoor je vrij vaak dat een soldaat zelfmoord pleegt, omdat hij gewoon geen steun heeft gehad van de overheid bijvoorbeeld.
Overmorgen is het Anzac Day dus en nog steeds liggen vele van de mannen en vrouwen die in de Eerste Wereldoorlog dienst hebben gedaan ergens in Australië vergeten in een anoniem graf. Op een landelijke begraafplaats in Queensland zouden er zelfs 12 van die vergeten soldaten begraven zijn. Een regeringsbelofte om diegenen die pas na hun terugkeer van de oorlog overleden te eren is nooit nagekomen. De zon gaat op over de rommelige, uitgestrekte begraafplaats in Longreach, ergens in Queensland. Hier ligt soldaat Leo Daniel Dybul, een Gallipoli-veteraan. Geen grafzerk, geen naam. De soldaat stierf 3 maanden na terugkeer van het front in 1918 aan de gevolgen van een gasaanslag op de slachtvelden in Frankrijk. De plaatselijke historica Kay Kuhn heeft 4 jaar lang onderzoek gedaan naar de anonieme graven in Longreach.
The dead don't die until they're forgotten. Well, these guys have well and truly died and they've been well and truly forgotten for so long. So let's start to remember them.
Aan de overkant van de begraafplaats liggen nog meer anonieme graven. Een stapeltje stenen en wat stukken rots met een roestige oude staaf in het midden. Kay Kuhn vindt het triest.
World War I is so quiet. There's just no recognition. They didn't want the recognition back then and I guess that's how it goes. Whereas the World War II guys, because of the Anzac parades and there's been more hype about it after that, their service has been acknowledged.
Soldaat James Patrick Clancy deed dienst in Frankrijk. De plaatselijke krant schreef na zijn overleden in 1923 dat hij overleden was aan de gevolgen van een gasaanval terwijl hij in dienst was. Op het graf staat de letter C voor Catholic en het nummer 505. Dat was toen de tijd normaal, volgens Kay.
We've got about 628 unmarked graves and of those there'd probably be a couple of dozen World War I veterans.
Overal in Australië kom je hetzelfde verhaal tegen. En dan is er de belofte van de regering die niet nagekomen werd. De regering beloofde na de Eerste Wereldoorlog dat elke soldaat een grafzerk zou krijgen. Daar is duidelijk niks van terechtgekomen. De Returned Servicemen League protesteerde toen al en zei dat de regering een houding van koude onverschilligheid had ten aanzien van de gevallen soldaten. Stuart Cameron is voorzitter van de Queensland Returned Service League.
If we went back to the 1920s, if I was in this position that I am in now, I would be probably very frustrated because the government of the day wasn't actually doing a lot. Well, that's fine. Let's move forward to today. Let's do something.
Sommige soldaten hebben wel officiële graven en Stuart Cameron gaat de zaken rechtzetten in Long Beach.
One of the requirements of the league is where we become aware of unmarked graves for those men and women who have served their country. We have an obligation to make sure that those graves are marked accordingly.